Wat doe je als je klant de vragenlijst voorafgaand aan een verkoopgesprek niet invult? Of misschien wel heel sumier invult? En waarom is het überhaupt belangrijk om zo'n vragenlijst in te laten vullen door je klant? En hoe introduceer je zo'n vragenlijst? Hè? Op welk moment? Zonder dat het klanten gaat afschrikken. Dat ze denken, oh jee, moet ik heel zo'n lijst invullen om met jou in gesprek te gaan? En hoe herken je dan de minder goede leads, zodat je die er tussenuit kan filteren, zodat je niet bakken met tijd en energie kost met mensen waarvan je eigenlijk al weet, zij gaan toch geen klant worden. Hoe herken je nou die investeringsbereide klanten waarmee het ook de moeite waard mee is om in gesprek te gaan? En wanneer zeg je nou een gesprek af? Ik merk bij mijn klanten dat er veel vragen zijn rondom de vragenlijst. Die komt kijken bij een verkoopgesprek. En misschien ben je aan het luisteren hiernaar en heb je überhaupt nog niet zo'n idee van wat voor vragenlijst is dat dan? Nou, in deze podcastaflevering wil ik je meenemen in, ja, ik wilde zeggen alle vraagstukken, maar alles zal ik nooit kunnen behandelen in deze podcast, want ik zal er ongetwijfeld een aantal vergeten. Maar wil ik je in ieder geval meenemen bij een aantal vraagstukken rondom de vragenlijst die er bij een verkoopgesprek komt kijken. Vorige week gaf ik de CEO Boat Experience, een live dag met een groep ondernemers, waarin we het onder andere ook gingen hebben over hoe verkoop je nou je hoogwaardige aanbod van 5, 10 of 20k. We hebben op die dag het aanbod daadwerkelijk gecreëerd. Hè? Want wanneer is het nou een investering als dit waard? Wat moet daar dan in zitten? Welke criteria heeft dat? Hoe verkoop je zo'n aanbod? En ook hoe maak je dit nou waar dat klanten daadwerkelijk tevreden zijn met zo'n aanbod? Hier zijn we helemaal op ingedoken tijdens de CEO Boat Experience. En misschien heb je het ook wel voorbij zien komen, misschien ook nog helemaal niet. En we zijn daarna een boot opgegaan. En het was echt nog even spannend of we dat überhaupt konden doen. Want het heeft vorige week ongeveer de hele week geregend. Behalve dan die woensdag dat de CEO Boat Experience was. En het waaide wel enorm, dus ik heb uiteindelijk de dag nog iets moeten inkorten. Of in ieder geval de boottocht iets moeten inkorten. En het programma dus iets verlengd uiteindelijk. En zijn we anderhalf uur lang gaan varen over de Loosdrechtse plassen. En ja, ik vind dat echt zo mooi aan het ondernemerschap, dat je iets kunt bedenken van een boottocht en high-level sales in dit geval. En dat gewoon met elkaar kan combineren in je aanbod als je daar zin in hebt. En voor mij is dit wel echt een ultieme droom, kan ik bijna wel zeggen, dat ik het gewoon waargemaakt heb. Dat ik gewoon daadwerkelijk de twee dingen die ik het liefst met elkaar combineer. Dus enerzijds gewoon echt kwalitatief mensen kunnen helpen om hun aanbod te gaan verkopen. En dan tegelijkertijd iets leuks erbij doen als gewoon kunnen genieten op zo'n boot. Gewoon kunnen ontspannen, echt even helemaal eruit zijn. Omdat ik gewoon oprecht geloof dat als je even helemaal uit je bedrijf stapt, dat je dan vaak tot de allerbeste inzichten kan komen. En dat hebben we dus mooi kunnen combineren tijdens de CEO Boat Experience. Ik moet er wel bij zeggen, het was dus nog even spannend of we dus überhaupt de boot op konden. En uiteindelijk kregen we ook een paar golven overboord, dat ik even dacht, oh help, gaat dit goed komen? Maar gelukkig waren we daarna bij een rustig stuk en konden we echt toch wel heerlijk genieten van het mooie weer. En was het ook helemaal niet koud, dus dan is het al heel snel lekker op zo'n boot. Dus het was een hele mooie dag met veel nieuwe sales inzichten voor iedereen. En vandaag wil ik dus in deze podcast je graag ook meenemen in weer een stukje van die hele sales schakel. Hè? Want uiteindelijk is een heel salesproces bestaat gewoon uit heel veel stappen. Waarvan het verkoopgesprek er eentje is. En die heb ik dan dus bijvoorbeeld vorige week uitgelicht. En de vragenlijst is ook één stap en die wil ik in deze podcastaflevering verder gaan uitlichten. Dus ik zou zeggen, pak een pen en papier erbij, want dit wordt wel echt een hele interessante podcast. En je theetje, je koffietje, ga lekker zitten en dan gaan we erin duiken samen. Allereerst, waarom is het belangrijk om een vragenlijst in te laten vullen door je potentiële klant? Heel simpel. Dit is een onderdeel van het nemen van een aankoopbesluit. Dus op het moment dat jij deze podcast nu aan het luisteren bent en je denkt, ik heb nog geen vragenlijst, dan wil ik je eigenlijk als de sodemieter adviseren om er één te gaan maken. En natuurlijk draait het helemaal om de vragen. Hè. Het valt of staat met de vragen die je natuurlijk stelt in zo'n vragenlijst. Maar ik vind het in ieder geval belangrijk dat je weet dat je er een ja, zou moeten hebben om daarmee de goede leads te kunnen filteren. Want ja, op het moment dat je het van tevoren nog niet weet met wie je in gesprek bent of hè, de details van iemand weet, dan kun je eigenlijk ook gewoon helemaal niet goed filteren. Dus dan ben je daadwerkelijk met Jan en alleman in gesprek. En dan, ja, dan zal daarvan ook gewoon een groot deel niet interessant voor jou zijn om die te kunnen helpen als klant. Dus daarmee verspil je eigenlijk je eigen tijd, maar ja, ook de tijd van de klant. De vragenlijst helpt je om te filteren. En tegelijkertijd helpt het de klant om al ja, mentaal gezien de eerste stappen in het proces van het nemen van het aankoopbesluit te zetten. Want iemand is zich mentaal aan het voorbereiden al op het nemen van een besluit. En dat, ja, heel vaak denken mensen dat dat besluit in dat ene uurtje dat je met iemand aan het bellen bent, daadwerkelijk wordt genomen. Maar dat is niet zo. In feite wordt de knoop doorgehakt. Ook niet eens altijd. Maar is het eigenlijk het laatste staartje van het hele verkoopproces. Dus als je hem niet hebt, dan is stap 1 om er 1 te gaan maken. Hoe introduceer je nou zo'n vragenlijst? Hè? Want misschien heb je een gesprek ingepland staan. En denk je bij jezelf nu, hè, ik wil eigenlijk wel dat die lead deze vragenlijst gaat invullen. Maar ja, hoe zorg je er dan voor dat diegene die vragenlijst gaat invullen zonder dat ze vervolgens afgeschrikt worden en misschien überhaupt niet eens een gesprek met mij gaan inplannen? Nou, dit valt of staat met de manier waarop je dit introduceert bij je klant, bij je lead. Want wat ik nog wel eens zie gebeuren is dat je dan op je website dat iemand heeft staan bijvoorbeeld van hey, hier kun je deze vragenlijst invullen en daarna word je wel of niet uitgenodigd voor een gesprek. Zoiets. Ja, dat vormt natuurlijk een behoorlijke drempel voor iemand om een gesprek aan te vragen. Want hè, voordat ze überhaupt worden uitgenodigd om met jou in gesprek te gaan, moeten ze eerst die hele lijst invullen en daarnaast nog maar zien of ze er iets aan hebben. En dat kost hun tijd om het in te vullen. En ze zijn eigenlijk ook nog helemaal niet per se overtuigd van jouw aanbod wellicht op dat moment. Dus waarom zouden ze dan zo'n hele vragenlijst gaan invullen? Dan moet je iemand hebben die eigenlijk al bijna zeker weet dat hij wil kopen. En meestal is dat nog niet voor 100% op het moment dat iemand in gesprek wil met je. Dus op het moment dat je het in deze volgorde doet, loop je op dit moment nog interessante klanten mis. Wat ik je dan wel adviseer om te doen, is om eerst een afspraak met iemand in te plannen. Dus ja, natuurlijk gaan hier ook nog allerlei stappen aan vooraf. Hè. Ik zeg al, het aankoopproces is een proces van allerlei schakeltjes. Dus ja, je gaat nog allerlei stappen aan vooraf, maar die ga ik niet allemaal toelichten, want anders wordt dit echt een hele lange podcast. Maar op het moment dat je met iemand een gesprek aan het inplannen bent, dan doe je dat eerst. Je maakt een afspraak en zodra de afspraak staat, dan pas ga je aan jouw potentiële klant vragen van hey, ik heb een voorbereidingsformulier. Dus ik noem het zelf dus ook geen vragenlijst. Want een vragenlijst, ja, ik weet niet hoe het bij jou klinkt, maar als ik het woord vragenlijst hoor, dan word ik al moedeloos van het woord alleen al. Jezus, een hele lijst met vragen die ik moet gaan invullen om in gesprek te gaan. Nee, ik noem het voorbereidingsformulier. Dan geeft het al een hele andere lading eraan. Dus dan vraag ik aan mijn klant, wil jij het voorbereidingsformulier even invullen, zodat we beide zo goed mogelijk zijn voorbereid voor het gesprek? En ja, 9 van 10 keer, nou eigenlijk bijna 10 van 10 keer, vullen mensen gewoon die vragenlijst bij mij in en hebben we vervolgens de afspraak. Ik heb eigenlijk bijna nooit dat het niet ingevuld is. En dit is dus even een hele belangrijke stap, want op het moment dat de afspraak al staat, heeft iemand ook veel meer de motivatie om het formulier ook daadwerkelijk in te gaan vullen. Er is ook een deadline, hè, dus er wordt ineens urgentie om het formulier in te vullen. En het is ook logisch dat als je met elkaar in gesprek gaat, dat je ja, die tijd op zo'n efficiënt mogelijke manier wilt besteden. Dat niet ja, alle kanten uit kan gaan en dat je dus überhaupt nog tijdens zo'n gesprek moet gaan ontdekken van is dit een interessante klant, ja of nee. Maar dat je dat dus vooraf al, ja, dat je vooraf al een hele hoop dingen kunt doen, een hele hoop voorwerk kunt doen. Dus de manier waarop ik het je nu vertel, de manier waarop ik mijn vragenlijst zeg maar introduceer, en hoe ik hem ook gebruik, hoe ik hem inzet, ja, maakt dat ik er nooit weerstand op krijg, maar dat mensen het zelfs fijn vinden dat ik dit voorbereidingsformulier hanteer. Maar uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, want deze podcast neem ik nu op naar aanleiding van dat één iemand mijn vragenlijst niet had ingevuld. Ik heb zelf een heel tof nieuw aanbod bedacht en daar heb ik even uit mijn hoofd volgens mij 8 of 9 mensen voor uitgenodigd om met mij in een gesprek te gaan. Dus dat is natuurlijk ook weer een heel interessant stukje in zo'n salesgesprek, hè? Of in een salesproces, ik ga ervan stotteren. Van hoe nodig je nou iemand uit om met jou in gesprek te gaan, waardoor mensen ook daadwerkelijk ja zeggen. Want ik heb ja, dus 8 of 9, ik weet even niet precies uit mijn hoofd. Maar ik heb in ieder geval 7 gesprekken nu gepland staan. Dus bijna iedereen heeft ook echt daadwerkelijk ingestemd om met mij in gesprek te gaan. En dat is dus ook een heel belangrijk stukje natuurlijk in dat salesproces. Hè, dat je iemand op een goede manier uitnodigt, dat ze ook daadwerkelijk met jou in gesprek willen. Maar er was dus 1 iemand die dus de vragenlijst niet had ingevuld. En in principe is het niet invullen van een vragenlijst bij mij een, ja, zo noem je dat dan, een rode vlag. Als je heel veel rode vlaggen hebt verzameld als potentiële klant bij mij, dan hoe meer rode vlaggen je hebt, hoe minder interessant ik het vind om zeg maar met je in om een samenwerking met je aan te gaan. Dus dat is misschien even goed om nog toe te lichten. Maar de klant die dus de vragenlijst niet had ingevuld, in mijn geval was dat gewoon logisch, want deze dame die was op vakantie en zij had überhaupt het berichtje waarin ik haar dus vroeg om de vragenlijst in te vullen, had zij niet tijdig gezien, want het was ook best wel snel op elkaar gepland. We hadden de ene dag contact en we zouden de dag daarna al het gesprek ook hebben en ze had het berichtje gewoon niet gezien, dus daardoor kon ze ook de vragenlijst niet invullen. Dus zo hoor je al dat het niet invullen van zo'n vragenlijst, dat het natuurlijk ja, 100 redenen kan hebben, waarvan ja, sommige geoorloofd zijn en sommige niet. En het is natuurlijk aan jou als ondernemer en als facilitator van dat gesprek om ja, waakzaam te zijn en die reden ook eruit te filteren. Dus in mijn geval was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En zij was op vakantie en hebben we het gesprek gewoon verzet. Dus ik heb het wel verzet. Ik kies er dan niet voor om het gesprek toch door te laten gaan. Omdat dit gewoon voor mij een heel belangrijk ja, onderdeel is in mijn workflow. Want ik heb er zelfs een workflow voor. Van sales. Want ik kan me niet goed voorbereiden. Zij kan zich niet goed voorbereiden. Hierdoor gaan we gewoon het gesprek niet lekker in. Ik wil mezelf goed voorbereid hebben op het moment dat ik met iemand in gesprek ga en mijn perspectief aan iemand kunnen geven. En daarvoor heb ik wel de situatie te weten. En zo simpel is het. Dus voor mij was het meer dan logisch dat ik dit gesprek dus voor nu had afgezegd en opnieuw ingepland heb. Dus voor nu staat die morgen toevallig. Dus ik heb hem nog niet gehad. En inmiddels heeft ze ook gewoon de vragenlijst netjes ingevuld. Dus zo zie je maar weer dat het dus altijd van de situatie, van de persoon afhangt. Maar ik neem deze podcast natuurlijk niet voor niks op. Omdat ik weet dat er ook ja, veel ondernemers zijn die in dat geval gedacht hebben, oh, ze is op vakantie. Oh, het kwam er even niet van. Maar het gesprek is nu al. Ik ga toch maar in gesprek met deze persoon. En misschien heb je wel dat er iemand een vragenlijst heeft ingevuld. Maar dat je eigenlijk zoiets hebt van, ja, dit zijn zulke korte antwoorden, dit is allemaal zo kort af. Ja, wat moet ik hiermee? Dat je er eigenlijk niet echt, ja, dat je er überhaupt nog niet echt door kan filteren, omdat mensen zo kort af zijn in het formulier. En als dat het geval is bij jou, dan zou ik zeggen, luister even verder, want daar gaan we het nu over hebben. Ik denk dat op het moment dat iemand niets invult of kortaf invult, dat je eerst jezelf ten rade mag gaan van, ja, wat is de situatie tot dusver? Hoe ging het inplannen van het gesprek? He, die volgende schakeltjes voorafgaand naar het gesprek toe. Hoe is dat gegaan? En dat is natuurlijk heel algemeen om dit zo in een podcast zo te omschrijven, want ja, ook hier zijn natuurlijk weer 1001 situaties mogelijk. Maar heb je het gesprek geïntroduceerd als, zullen we even een koffietje doen? Kijk, dan hoor je al dat de ondertoon vrij vrijblijvend is. Want ja, je kunt sloten koffie drinken zonder een klant binnen te halen. Zo simpel is het. Of heb je hoe heb je het gesprek überhaupt gepositioneerd? Hè? Heb je gezegd, hè, als je met mij in gesprek gaat, dan gaan we kijken of het je kan helpen. Of heb je gezegd, hè, je krijgt gratis tips om X of Y te bereiken. Dat maakt natuurlijk al heel veel uit bij überhaupt de hele lading die er bij het gesprek zit. Dat is een hele belangrijke nuance. Introduceer het als zijnde, je krijgt gratis tips van mij. Of introduceer het als zijnde, we gaan samen bellen om te bekijken of ik je kan helpen bij je probleem. Want dan ga je zo'n gesprek al heel anders in. En op het moment dat jij het hebt ingestoken als zijnde van, je krijgt gratis tips of we gaan even koffie drinken en we gaan gewoon even kijken en we zien het wel. Dan is er ook minder urgentie natuurlijk ook om zo'n vragenlijst in te vullen. Want ja, we zien wel, hè, er is nog niks gezegd over een samenwerking. Dus hè, die vragenlijst, is dat nu al nodig? Dan wordt eigenlijk het hele gesprek al een stuk lager gepositioneerd, om het zo maar te zeggen, dan eigenlijk jouw bedoeling is. Daarbij kan iemand kortaf zijn, maar wel een aantal hele waardevolle dingen invullen. De ene persoon is wat korter van stof dan de ander. Dus ik denk ook dat je hieraan kan opmaken van, is dit een klant die lang van stof is of kort van stof is? Ik ben maar gewoon even heel eerlijk. Dat is gewoon zo. Dat zie je vaak al aan zo'n vragenformulier. Van, dit is iemand die kort invult, maar misschien wel hele duidelijke praktische dingen invult en dus gewoon snel klappen slaat. Of dit is iemand die misschien heel langdradig een formulier invult en vervolgens misschien wel heel veel nadenkt ook in zijn hoofd over zijn probleem en zijn situatie. En dus moeilijker tot de kern kan komen. Dus de lengte wil nog niet eens altijd te maken hebben met in hoeverre iemand daadwerkelijk investeringsbereid is of daadwerkelijk überhaupt met jou wil gaan samenwerken, ja of nee. Maar wel vooral, wat vullen ze dan precies in die vragenlijst? Zijn dat een beetje afpoeierantwoorden, om het zo maar te zeggen? Of zijn dat serieuze antwoorden, maar kort maar krachtig? Dus al met al vraagt het best wel wat training en ervaring om die formulieren goed te kunnen lezen. Daarom bespreken klanten ook regelmatig met mij een casus op het moment dat ze een verkoopgesprek ingaan. Dan benoemen ze bijvoorbeeld wat iemand heeft ingevuld in zo'n vragenlijst. En dan help ik ze bijvoorbeeld zo'n verkoopgesprek ook voor te bereiden. Afhankelijk van wat die klant heeft ingevuld. En vaak help ik ze dan ook met tussen de regels doorlezen wat er nou eigenlijk wordt opgeschreven in zo'n formulier. Want dat maakt het voor mij altijd heel interessant. Want vaak kun je in zo'n formulier al lezen van, wat is nou het bezwaar wat iemand gaat noemen in het verkoopgesprek. En dat is natuurlijk super interessant als je dat eigenlijk al vooraf kan traceren. Maar ook hoe geïnteresseerd is iemand? Waar zit het probleem volgens de klant? Je kunt enorm veel afleiden aan zo'n formulier. En enerzijds vraagt het dus wel een beetje training om daartussen de regels door te lezen of iemand daadwerkelijk een geschikt klant voor jou is. En ik geloof ook dat niet alleen het formulier hetgeen is wat moet bepalen of het wel of geen geschikte klant is. Wat ik bijvoorbeeld bij mijn klanten doe. En ik besef me ook dat niet iedereen die dit luistert dit op deze manier kan doen. En daar heb ik natuurlijk mijn voordeel dan in. Maar ik kan bijvoorbeeld ook al aan iemand zijn website of aan een social media profiel, kan ik al best wel aflezen, is iemand een geschikte klant voor mij, ja of nee? En ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat jij voor doelgroep ook hebt. Maar op het moment dat je daar ook in kan filteren, dan raad ik je ook zeker aan om dat ook mee te nemen in jouw filteringsproces. En hoe herken je nou of iemand investeringsbereid is, hè, op het moment dat je zo'n gesprek hebt? Nou, je hoort aan mijn antwoorden al dat dat best ver gaat en dat er heel veel verschillende manieren zijn om dat te ontdekken. Maar nog eentje is bijvoorbeeld, hoeveel dialoog is er voorafgaand aan het gesprek geweest, aan het inplannen van het gesprek geweest? was het een heel kort DM'tje van ja, we gaan in gesprek en dan en dan en dan? Of heeft jouw klant bijvoorbeeld al heel uitgebreid gereageerd op een bepaald probleem waar jullie het over gehad hebben in de DM? Want wat ik bijvoorbeeld vaak merk is dat er al een gesprekje in de DM aan vooraf is gegaan, waarin we het gehad hebben over een probleem van die klant of over een bepaald verlangen van deze klant. En dan, ja, dan is er dus al conversatie gaande. Er is al duidelijk dat er iets speelt wat we nog verder gaan bespreken in het gesprek, in het verkoopgesprek. En dat maakt dus ook dat iemand dus al eerder tijd ook heeft genomen om met jou over zijn probleem te praten. Dus dan is er een bepaalde mate van interesse, is er al. En sowieso, als iemand ja zegt op het gesprek, dan investeert hij zijn tijd. En ik geloof dat tijd op dit moment misschien nog wel kostbaarder is dan geld. Want hè, van geld kun je meer maken, maar van tijd niet. Dus op het moment dat iemand bereid is om zijn tijd in jou te investeren, dan is er dus een probleem of een behoefte. Anders zouden ze überhaupt niet met jou in gesprek gaan. Dus dat is jezelf, dat is iets wat heel goed is om jezelf te beseffen. Als ze met jou in gesprek gaan, dan is er een probleem of een behoefte. Anders zouden ze hun tijd er niet in investeren. En hoe meer dialoog er is geweest voorafgaand aan het verkoopgesprek, ja, hoe geïnteresseerder iemand vaak ook is, omdat je überhaupt al het probleem ter sprake hebt gebracht met deze klant. Dus als je heel eerlijk wil denken of wil horen wat ik denk hierin, is dat in 9 van de 10 gevallen geloof ik dat je als ondernemer gewoon nog veel meer mag leren op het gebied van sales. Want ik denk dat je daarin niet heel snel uitgeleerd bent. Ik ook niet. Ik bedoel, ik vertel hier van alles over sales. En ook vorige week tijdens mijn live dag heb ik van alles over sales verteld. Maar ook ik kan daarin nog steeds groeien. Het wil niet zeggen dat ik in één keer alles weet over sales. Maar ik denk wel dat ik al een hele grote ontwikkeling daarin heb gemaakt. En dat er altijd weer mogelijkheden zijn om nog verder te leren. Simpelweg omdat ieder persoon anders is. Iedereen met wie je een salesgesprek hebt, is anders. Dus dat wil zeggen dat je nooit een soort copy-paste hebt van het ene naar het andere gesprek. Er zitten altijd variaties in. En hoe beter jij bent in sales, hoe beter jij dus kunt meebewegen in het gesprek. En ik geloof dus dat als je met iemand in gesprek bent, dat er eigenlijk altijd wel een behoefte is. En dat het vooral ook aan jou de taak is om de ander in te laten zien wat jouw meerwaarde is. En dat een samenwerking interessant is voor de ander. Of niet, hè? Want op het moment dat het niet interessant is, dan geloof ik dat je dat ook mag zeggen. En dat je dat ook mag constateren in een al vroeg stadium van het gesprek. Want er gebeurt ook nog regelmatig dat bijvoorbeeld ondernemers hun aanbod doen, terwijl het eigenlijk geen passende klant is, maar dat ze het dan toch maar doen uit een soort van gewoonte of zo, omdat je dan met iemand in gesprek bent. Dus ik doe ook echt daadwerkelijk pas mijn aanbod als ik echt zeker weet dat ik deze persoon kan helpen. Dus het hele gesprek is niet per se ingericht op mijn aanbod doen, maar is erop gericht van ga ik überhaupt mijn aanbod aan deze klant doen, ja of nee? En welk aanbod ga ik dan aan deze klant doen? En dan nog een interessante vraag die ik regelmatig van klanten krijg. Wat nou als iemand op dat voorbereidingsformulier bijvoorbeeld aanvinkt dat ze een lager bedrag willen investeren dan dat wat jouw aanbod kost? Dus stel jouw aanbod kost 20k en ze vinken aan 5k. Wat doe je dan? Ga je dan nog in gesprek met deze mensen? Ja of nee? Nou, ik denk dat het sowieso slim is om jezelf eens na te gaan, hè, welke bedragen vul ik daarin? Hè? Want meestal vul je dan bepaalde marges in die iemand kan aanvinken. Dus dat is sowieso slim natuurlijk om daarnaar te kijken, van hoe vul je dat slim in, die marges. Maar ik geloof ook dat het slim is om te zeggen tegen jou nu, dat mensen hun keuze niet baseren op de prijs. Dus die vraag staat er bijvoorbeeld bij mij wel bij, maar heel eerlijk gezegd is dat niet het belangrijkste waar ik naar kijk. Ik kijk veel eerder naar alle andere dingen die mensen invullen dan naar de prijs die ze aanvinken. Want ja, ik heb nog nooit iemand zien opstaan en zien denken, nou jongens, ik heb vandaag echt super veel zin om even 20.000 euro uit te geven. Dat ga ik gewoon lekker doen. Kan mij het schelen? Nee, zo werkt dat helaas niet. Mensen nemen toch overwogen een aankoopbesluit. En de reden dat mensen bij mij klant worden is niet vanwege de investering, maar is vanwege wat het ze op gaat leveren. Is vanwege het probleem wat ze opgelost willen hebben, vanwege een bepaalde ambitie die ze waar willen maken. En de investering, ja, die hoort daar zeg maar bij. Dat is het stukje pijn die ze zeg maar moeten overwinnen om hun verlangen uiteindelijk waar te gaan maken. Dus op het moment dat iemand een lager bedrag invult, of misschien helemaal geen bedrag invult, dat gebeurt ook wel, hè, dat mensen bijvoorbeeld geen investering aanvinken, dat ze überhaupt de vraag skippen bijvoorbeeld. Dat wil nog niet zoveel zeggen. Dus wat ik je wil aanraden, is om niet het gesprek te annuleren op het moment dat iemand een lager bedrag invult. Dan zou ik heel veel gesprekken moeten annuleren, denk ik. Maar vooral te kijken naar wat vullen mensen verder nog allemaal in op die vragenlijst. Uit welke zinnen kun je afleiden dat iemand echt daadwerkelijk graag aan de slag wil gaan? Dat iemand er bijvoorbeeld helemaal klaar mee is met zijn situatie. Of dat je kunt aflezen dat iemand echt dolgraag naar een bepaald punt toe wil, een bepaalde ambitie heeft die nog niet gelukt is. Stellen ze bijvoorbeeld ook bepaalde vragen aan jou al over de samenwerking in het vragenlijstformulier? Kan ook zomaar. En ook hier, ja, ik besef me dat ik hier nooit alle voorbeelden kan opnoemen. Ik probeer mijn best te doen, maar er zijn gewoon te veel mogelijkheden. Want ook het formulier, het invullen van het formulier, ja, nog nooit heeft iemand precies hetzelfde formulier ingevuld. Dus dat maakt sales zo uitdagend en zo leuk ook, vind ik. Omdat het, geen mens is hetzelfde, dus geen voorbereidingsformulier wordt hetzelfde ingevuld en geen verkoopgesprek wordt hetzelfde gevoerd. Maar tegelijkertijd kun je toch met een aantal basisregels, basiskennis, screenen en het gesprek voeren, waardoor je mensen kunt helpen om het aankoopbesluit te nemen. En als je benieuwd bent hoe deze hele workflow, deze hele sales workflow, al die schakeltjes, hoe die in elkaar zitten, dan zou ik je aanraden om je gesprek met mij in te plannen. Ik zal daar in de show notes de link zetten naar een gesprek met mij. In ieder geval dat je de afspraak kunt plannen. En als je het interessant vindt om voor hogere prijzen te verkopen, bijvoorbeeld een aanbod van 15 of 20.000 euro. En afhankelijk van je branche natuurlijk, want misschien is in jouw branche 2.000 euro al best wel een hoogwaardig aanbod. Dan zou ik je zeker aanraden om eens met mij te gaan praten. Want dan kan ik je namelijk absoluut helpen. En ook als je de juiste en de investeringsbereide klanten hiervoor wil aantrekken. Vraag dan zeker even een gesprek met mij aan via de link in de show notes. Dankjewel voor het luisteren. En altijd heel erg leuk als je me een DM'tje wil sturen via Instagram. Wat je van deze podcast aflevering vond. Dat vind ik altijd leuk om terug te horen. En mocht je de moeite willen nemen om mijn podcast te waarderen en mij bijvoorbeeld, als je het leuk vond, 5 sterren te geven in de ranking, dan waardeer ik dat natuurlijk ook enorm, want dat helpt anderen om mijn podcast weer beter te vinden. Dus als je dat wil doen, heel graag. En anders zie ik je heel graag weer in een volgende podcast aflevering. En voor nu wens ik je een hele fijne avond of middag, ochtend, wanneer je deze podcast ook maar luistert. En tot de volgende aflevering.